vroeg ze me om 7:20. De trein vertrok over 37 minuten. In het station stonden lange rijen voor de loketten, maar om 7:50 was het tenslotte onze beurt. Toen wou ze nog een stripalbum voor me kopen, maar ik was niet meer te houden en ging de roltrap op naar het perron. De trein reed net het station binnen en ik was een van de eerste die instapte. Ik draaide het raam open en zag mama in haar handtas graaien. Ik dacht dat ze een zakdoek zocht, maar ze kwam met een brief voor papa op de proppen. Ik mocht vooral niet vergeten hem af te geven. En ik moest voorzichtig zijn. En kon ik aan papa zeggen dat hij nog een cadeautje van haar te goed had voor zijn verjaardag? Ze zou het opsturen. Papa was 3 maanden eerder jarig geweest. De deur van de coupé schoof open en er kwam een man binnen die schichtig wegkeek zodra hij me zag, zodat ik wist dat het weer zou beginnen. Hoe heet je? Waar ga je naartoe? Reis je vaak alleen? Ik liet mijn tas staan en ging kijken of er elders iets vrij was, maar alle plaatsen bij het raam waren bezet. Het zou wel loslopen, dacht ik. In het Zuidstation zouden nog mensen instappen en als de coupé vol zat, zou hij me niets doen. Ik nam een boek, schoof mama's brief erachterin en probeerde te lezen. De trein dook onder de grond en we reden door de spookstations Congres en Centraal tot in het Zuid. De vrije plaatsen in de coupé werden ingenomen door 4 mannen die Frans spraken en meteen begonnen te kaarten. Een van hen stak zijn hand uit met de palm naar boven en de andere legde er een kaart op. Voilà, et encore. Kort daarop moet ik in slaap zijn gevallen, want ik werd wakker toen de conducteur op mijn schouder tikte. Ik had een droge mond en vroeg hem of er drank werd verkocht in de trein. Er zou iemand langskomen, zei hij. De hele tijd voelde ik de blik van de man tegenover me. Zelfs toen zijn kaartje werd geknipt, hield hij zijn ogen niet van me af. In mijn slaap was mijn boek op de grond gegleden en pas toen ik me bukte om het op te rapen, zag ik de envelop in zijn schoot. Mama's brief voor papa. Mijn hand schoot naar voren, maar hij was me te vlug af en sloot zijn hand om mijn pols. Nu keek ik recht in zijn ogen. Kleine, waterige varkensogen. Val dood, dacht ik. Val morsdood. Tranen van woede sprongen in mijn ogen, maar ik slikte liever mijn tong in dan dat ik een woord tegen de man zou zeggen. Quantité négligeable, crancon. Had ik gedurfd, ik had in zijn gezicht gespuwd. Ik had een lange broek aangetrokken en een trui met een hoge kraag, maar toch was het opnieuw gebeurd. Jij wordt nog Miss België, zei mama altijd. En dan bracht ze kleren voor me mee waarvoor ik veel te jong was en kammetjes en strikjes voor in mijn haar. Ik had natuurlijk mijn haar niet los mogen laten hangen. Ik had het naar achteren moeten kammen en samenbinden met een lint. De man hield mijn pols stevig in zijn klauw en streelde het stukje huid waar hij bij kon met zijn pink. Toen wist ik het. Ik glimlachte poeslief. De idioot dacht natuurlijk dat ik naar hem glimlachte, maar ik glimlachte om mijn plannetje.